We willen zo meteen gaan lezen uit 2 Samuel 14. Maar eerst met elkaar zingen uit Psalm 98 en daarvan het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heeren oog. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Al het volk daar het wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. Psalm 98, vers 4. Samen een gedeelte lezen uit Gods heilig en onfeilbaar woord uit 2 Samuel 14 vanaf vers 23. Alzo maakte zich Joab op en toog naar Gezer en hij bracht Absalom te Jeruzalem. En de koning zeide dat hij in zijn huis keren en mijn aangezicht niet zie. Alzo keerde Absalom in zijn huis en zag des konings aangezicht niet. Nu was er in gans Israël geen man zo schoon als Absalom, zeer te prijzen van zijn voedsel af, tot zijn hoofdschedel toe was er geen gebrek in hem. En als hij zijn hoofd beschoor, nu geschiedde het ten einde van elk jaar dat hij het beschoor, omdat het hem te zwaar was, zo beschoor hij het, zo woog het haar zijns hoofds 200 sikkelen naar des konings gewicht. Ook werden Absalom 3 zonen geboren en een dochter, welke naam was Tamar. Deze was een vrouw, schoon van aanzien. Alzo bleef Absalom 2 volle jaren te Jeruzalem, dat hij des konings aangezicht niet zag. Daarom zond Absalom tot Joab dat hij hem tot de koning zond, maar hij wilde niet tot hem komen. Zo zond hij nog ten andere male, evenwel wilde hij niet komen. Zo zeide hij, tot zijn knechten: ziet, het stuk akker van Joab is aan de zijde van het mijne, en hij heeft gerst daarop, gaat heen en steekt het aan met vuur. En Absaloms knechten staken dat stuk akker aan met vuur. Toen maakte zich Joab op en kwam tot Absalom in het huis en zeide tot hem: waarom hebben uw knechten het stuk akker dat mijne is met vuur aangestoken? En Absalom zeide tot Joab: zie, ik heb tot u gezonden, zeggende: komt herwaarts, dat ik u tot de koning zende om te zeggen: waarom ben ik van Gezer gekomen? Het ware mij goed dat ik nog daar ware. Nu dan, laat mij het aangezicht des konings zien. Is er dan nog een misdaad in mij, zo doodde hij mij. Toen ging Joab in tot de koning en zeide het hem aan. Toen riep hij Absalom en hij kwam tot de koning in en boog zich voor hem op zijn aangezicht ter aarde, voor des konings aangezicht, en de koning kuste Absalom. Tot zover. Zullen we samen de Heere vragen om zijn zegen. Heere Allerhoogst en Eeuwig Goed, Heilige God, die zo hoog verheven zijt boven deze lage aarde, de voetbank uwer voeten, hoe zullen wij voor uw heilig aangezicht verschijnen, wij die zwart zijn van de zonde? Wij die voor u niet kunnen bestaan, Heere. O, hoe kan het alleen dan in de weg van het bloed van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus? En daarom haasten wij ons om tot u te roepen. O, zend dan een engel van voor uw aangezicht en roer met een kool van het altaar onze lippen aan, opdat onze zonden verzoemd worden. Opdat wij met vrijmoedigheid zouden mogen uitroepen vanavond: zend mij heen, Heere. Want hoe zouden wij anders hier durven staan, in onze eigen gerechtigheden, die toch niet anders zijn dan een wegwerpelijk kleed? Hoe zouden wij hier samen voor uw aangezicht durven plaats te nemen, als u schrikkelijk moet tornen over de zonde? Dan alleen als wij toch mogen weten van die verzoening die daar is in Christus Jezus, uw lieve Zoon. Daarom vragen wij u vanavond: zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons aan in hem die u altijd hoort, uw lieve Zoon, in de welke al uw welbehagen is. O, u kunt onze woorden niet horen, maar u kunt de woorden van uw Zoon wel horen. En daarom vragen wij u, o Heer Jezus Christus, wees ons reukofferaltaar en breng de beden van ons, besprenkeld en geurend naar uw volmaakte gerechtigheid, voor het aangezicht van uw Vader, opdat het aangenaam zou zijn in zijn ogen. O, en geef dan vanavond dat de Heilige Geest mag komen, uitgaande van de Vader en van de Zoon, en de Heilige Geest komen mag in onze harten. Mogen de woorden dan vanavond opwellen uit die fontein, uit die heerlijke fontein van uw woord. En mag dat woord zomaar onze oren worden ingedragen door uw geest, in onze harten worden gebracht en mag het vruchten voortbrengen. O, geef ons dan vanavond een besef wie we zijn, stervenden. Ieder ogenblik kunnen we sterven en dan God ontmoeten. Geef toch dat besef, Heer, ook als we vanavond verder open te gaan met die gewichtige vragen, wat toch een waarachtige overtuiging is. Wat is een waarachtige ontdekking? Wat is waarachtige genade? Wat is valse genade? O Heere, geef ons dan voorzichtigheid. Geef ons dan een wacht voor onze lippen. Behoed de deuren van onze mond, Heer. Hoeft niets onbedachtzaams ons te ontglippen. Bid u, Heere, geeft u Aaron zijn hurs, om zo samen vanavond te zuchten tot u die in de hemel zit, om ons die niets hebben mildelijk te geven en niet te verwijten. Heer, als er vanavond iemand gekomen is die misschien enige verwachting heeft van ons, o, laat dat toch niet zo zijn, Heer. We mogen al onze gedachten, al onze verwachtingen van u alleen zijn. Neem alles weg wat hinderen kan, Heer. Onze zwakke moed, onze kleine krachten. Om Jezus wil alleen. Amen. We hebben de achterliggende drie lezingen een begin gemaakt met de behandeling van de toetssteen der ware en valse genade van Theodorus van der Groe. In de eerste lezing hebben we gehoord over de historische situatie, de context waarin dat boek geschreven is. Hoe Theodorus van der Groe leefde in de tijd van de nadere reformatie. Hoe de nadere reformatie een reactie was op de reformatie, omdat de vrijheid werd uitgeleefd in losbandigheid, het losraken van de knellende banden van de Romeinse kerk. De vrijheid die er is in Christus Jezus werd door velen gebruikt als een reden om er maar, ja, als het ware, op los te leven. En de vraag werd steeds meer gesteld, wat is nu eigenlijk werkelijk waarachtig genade en wat is eigenlijk een waar geloof? Want het bleek wel dat niet allen die beleden een christen te zijn, dat niet allen die beleden de reformatorische waarheid aan te hangen, ook daadwerkelijk vruchten voortbrachten van geloof en van bekering. En de nadere reformatoren die gingen steeds meer op zoek naar de vraag en het antwoord daarop, wat is nu een werkelijke, ware bekering? En we hoorden in die tweede lezing hoe de prediking ook van de Groe een prediking was van wet en van evangelie. Niet alleen van doem en van schuld, maar ook zeker van aanbod van genade, van een rijke Christus voor een verloren zondaar. Maar dat er in die tijd zo weinig vruchten waren op die prediking. Omdat de meeste mensen zichzelf rijk en verrijk achten. Immers, zij waren verbondskinderen. Zij leefden toch al zo goddeloos niet meer. Ze hadden wel eens iets ervaren van zielenroeselen, wel eens geweend over de zonde, wel eens een ernstig voornemen gehad om van nu voortaan toch heel anders te leven. En dat was eigenlijk een bekering geworden. En een van de dingen die verdwenen was uit de prediking, zoals we u voor hebben gehouden, was die toetssteen, die beproeving, dat zelfonderzoek of we daadwerkelijk waarachtig in Christus zijn. En of wij daadwerkelijk dat ware, zaligmakende geloof ook deelachtig zijn. De vorige keer hadden we voorbereid om daarop door te gaan, maar zoals u wellicht gemerkt hebt, zijn we niet heel veel verder gekomen dan het eerste blaadje. Dat eerste blaadje om met u te handelen over de vraag of we het toch eens kunnen worden. Wie toch de schuld heeft van uw verlorenheid? Die vraag kwam naar ons toe, laat ons dan tezamen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Maar waar zit het zo vaak op vast? Op die kernvraag. Bent u het met God eens geworden? Bent u het eens geworden met het rechtvaardig oordeel van God over uw leven? Bent u het eens geworden met het recht van God? Wat uw verdoemenis en uw oordeel en uw eeuwige rampzaligheid eist? En toen voelden we wel dat, zoals ik dat zei, dat woordje schuld eigenlijk die, met eerbied gesproken, die hete aardappel is die niemand wil hebben. En dat de prediking waarin die verkondiging van de wet ook daadwerkelijk klinkt en die schuldvraag ook daadwerkelijk klinkt en de schuld op uw naam gezet wordt, een prediking is die op veel weerstand en veel vijandschap stuit. Ik hoop van ganser harte dat u naar huis bent gegaan en dat u door de genade van God en door de overtuigende werking van de Geest uw handtekening hebt leren zetten. Uw handtekening onder het vonnis over uw leven. En dat daar waar alle hoop u gans is ontvallen en niemand meer zorgen kon voor uw ziel. En al die mogelijkheden van zalig worden wegvielen. En al die hopeloze goede voornemens ook daadwerkelijk hopeloos voor u werden,
u niets anders meer had dan een totaal verloren leven, dat u dat wonder hebt mogen beleven. Dat daar een ander is. Dat daar een Christus is met een volkomen gerechtigheid om zondaren zalig te maken. Om hulpelozen te helpen. Om schuldige zondaren een schuldovernemende borg te zijn. En nu we vanavond verder willen gaan met de toetssteen, zoals Van der Groen die geschreven heeft, heb ik in de voorbereiding ook, zoals ik u vaker gezegd heb, ook wat andere dingen gelezen van Van der Groen. En ik stuitte op zijn catechismusverklaring. En daar begon hij in leidende woorden om eigenlijk ons voor te houden, wat is nu een werkelijke overtuiging, een werkelijke zielsovertuiging? Toen beschreef hij eigenlijk de geschiedenis van Absalom. Niet zo uitgebreid als ik het vanavond wil doen, maar hij gaf zo wat aanzetten die me aan het denken hebben gebracht. Ik zou vanavond, als de Heer het geeft, die geschiedenis van Absalom en van David zo wat willen doornemen. Omdat daar zoveel onderwijs in zit. Zoveel heldere inzichten naar ons toekomen. Wat is eigenlijk een mens? En nog veel meer, de vraag, functioneert het recht van God nog in onze samenleving, in onze gezinnen, in onze huwelijken, in onze kerken en in de prediking? Vanavond kunnen we wel die woorden van Jesaja in Jesaja 59 wel herhalen. Het recht is achterwaarts geweken en de gerechtigheid staat van verre. De waarheid struikelt op de straten en wat recht is kan er niet ingaan. Ja, de waarheid ontbreekt. Vanavond kunnen we, als we die geschiedenis van Absalom zo eens wat doornemen, wel met recht Jesaja nazeggen. En de Heere zag het en het was kwaad in zijn ogen dat er geen recht was. Dus de vorige keer hadden we met eerbied gesproken die hete aardappel van de schuldvraag. En vanavond hebben we die hete aardappel, laten we zomaar zeggen, dat spiegelbeeld vanavond om te toetsen. Functioneert het recht nog in ons leven? Als we die geschiedenis van Absalom vanavond wat doorwandelen, is voor de kinderen ook wel goed te begrijpen, denk ik. Dan moeten we beginnen in 2 Samuel 13. Als u het fijn vindt, kunt u het erbij nemen. Hoeft niet, maar het mag. 2 Samuel 13, het eerste vers. Daar begint een hele ernstige geschiedenis. En het geschiedde daarna alzo Absalom, Davids zoon, een schone zuster had, welke naam was Tamar, dat Amnon, Davids zoon, haar lief kreeg. De geschiedenis begint bij een hele ernstige situatie. Absalom was een hele knappe, hele mooie man. Hij had ook een hele mooie, schone zuster. En wat gebeurt er? Amnon, de broeder, die wordt verliefd op zijn zuster Tamar. En dan lezen we in vers 10 dat hij Tamar naar zijn slaapkamer lokt met de vraag of zij koekjes voor hem maken wil en die bij hem brengen wil. En dan in vers 11 lezen we dat hij haar grijpt en zegt, kom, lig bij mij, mijn zuster. En als ze dan in vers 14 aangeeft dat zij dat niet wil, dat zij naar zijn stem niet wil horen en hij naar haar niet luisteren wil, dan blijkt hij sterker te zijn dan zij. En hij verkracht haar. Ontzaggelijk. Ontzaggelijke situatie, een broer die een zuster verkracht. En dan blijkt er iets heel ontzettends. Daar waar Amnon tot dat moment ziek was van het feit dat hij zo verliefd was op zijn zus en haar niet krijgen kon, daar verandert direct op dat ogenblik die zogenaamde liefde in een verschrikkelijke haat tegen haar. Want de haat waarmee hij haar haatte was groter dan de liefde waarmee hij haar had lief gehad. En dan stuurt hij haar weg. En dan? Dan komen we al bij het eerste moment dat blijkt dat het recht op de straten struikelt. Want wat lezen we in vers 20 dan? Absalom komt erachter wat er gebeurd is. En wat zegt hij dan? Wel, er moet recht gedaan worden, toch? Wel, nee. Zwijg stil. Het is uw broeder. Zet uw hart niet op deze zaak. Stil maar. Tegen niemand zeggen. Het is toch je broer. Stil maar. Tegen niemand zeggen. Het zou de eer van onze familie aangaan, zeggen de kanttekeningen. Stil maar tegen niemand zeggen, je moet maar in de eenzaamheid wegkruipen met al je verdriet en al je schande en dan moet het maar zo blijven. Waar is het recht? Verdwenen. Maar omdat het recht geen loop heeft, ontstaat er een ander oorzaak, een ander gevolg. En wat is dat gevolg wel? Dat Absalom, lezen we in vers 22, Absalom haatte Amnon ter oorzake dat hij zijn zuster Tamar verkracht had. Waar geen recht geschiedt, waar het onrecht mag zegevieren, ontstaat haat. Nou, we zien het hier duidelijk. Ook David komt erachter. Hij wordt zeer toornig, maar het recht struikelt op de straten. Hij doet niets. En dan in vers 23 lezen we dat er 2 jaar lang niets gebeurt. Niets. En dan? Dan gaat Absalom, bij wie de woede en de haat tot een kookpunt is gekomen als het ware, gaat een schaapscheerdersfeest organiseren. Met als doel om Amnon te kunnen doden. Hij zegt tegen zijn jongens in de 28e vers: slaat Amnon, dan zult gij hem doden. Waar geen recht is, daar gaan mensen het recht in eigen handen nemen. Dan vlucht Absalom weg. En we lezen bij David ook helemaal niet dat hij iets doet. Het recht struikelt opnieuw op de straten. Het enige wat we lezen in het 39e vers is dat David na verloop van tijd begint te verlangen naar Absalom. Hij had zich getroost over Amnon, dat hij dood was, en hij begint weer terug te verlangen naar zijn zoon Absalom. En dan, ik kan het vanavond niet allemaal herhalen, maar u moet dat maar eens lezen vanavond. In 2 Samuel 14, dan komt er een heel vernuftig, ja, een poging eigenlijk. Er wordt een vrouw ingeschakeld. En die vrouw die moet David gaan bespelen met een voorbeeld dat er in haar gezin een moord gepleegd is. U moet het maar nalezen. Om David tot de uitspraak te brengen dat er eigenlijk ook wel genade is, ja, voor zo'n moordenaar. En met dat hij dat uitspreekt, ja, dan kan hij niet meer terug. Dan moet hij eigenlijk ook zijn eigen zoon maar terugnemen. En dat doet David. Het recht struikelt op de straten. Ga heen. Haal de jongeling Absalom weder. En toch, als David Absalom dan teruggenomen heeft, dan mag Absalom niet in het paleis komen bij de koning. Hij moet naar zijn woning gaan en dan mag hij het aangezicht van de koning niet zien. U ziet dat in het 14e hoofdstuk, vers 24. Dat hij in zijn huis keren en mijn aangezicht niet zie. Dus ergens zit het niet helemaal goed bij David, maar toch verder gebeurt er niets. Wordt geen recht gesproken, wordt geen straf gegeven, alles blijft maar een beetje liggen. Ik geef dat zo meteen, zal ik dan wel iets meer woorden aan proberen te geven, maar neem dat vanavond maar alvast mee, hoe gevaarlijk dat is. Dit gaat eindigen in een ultiem drama. Nou, dan zit hij daar, Absalom, 2 jaar lang, vers 28 ziet u dat, 2 jaar lang in Jeruzalem. En hij ziet 2 jaar lang het aangezicht van de koning niet. Kortom, al 5 jaar lang is Absalom bij zijn vader niet geweest. 5 jaar lang lezen we niets over schulderkentenis, over dat Absalom spijt heeft, dat David recht doet in welke vorm dan ook. 5 jaar lang niet. En dan zien we ook in dat hoofdstuk wat we met elkaar gelezen hebben, 2 Samuel 14 vanaf vers 29, dan zien we dat Absalom ook helemaal niet vernederd is. Want dan zegt hij tegen Joab, je moet bij me komen, ik heb een boodschap voor de koning. En dan komt Joab niet. En dan steekt hij dat veld van Joab steekt hij in de brand. Want ja, Joab moet wel naar hem luisteren. Het is al geen bewijs van een werkelijke vernedering. En dan komt Joab en zegt, waarom heb je mijn stuk land in de brand gestoken? Nou wel, zegt hij, ik heb tot u gezonden en gezegd, kom herwaarts, dat ik u tot de koning zende. Maar u kwam niet. En dan komt de ware aard naar boven, dan zegt hij, want waarom ben ik van Geser gekomen? Het ware mij goed dat ik daar nog ware. Hij zegt, nou ben ik door de koning teruggebracht in Jeruzalem. Dan moet ik in mijn eigen plaats blijven. Ik mag de koning niet zien. Het was mij beter als ik in Geser gebleven was. U ziet, helemaal geen vernedering. Helemaal geen besef dat hij een moordenaar is. Dat hij blij mag zijn dat hij überhaupt nog leven mag. En dan zegt hij tegen Joab, ga naar de koning en zeg dat ik het aangezicht van de koning wil zien. En dan zegt hij heel brutaal, en zo er nog enige misdaad in mij is, zo doodde hij mij. En daar ziet u al een hele interessante, leerzame trek. Iemand die niet werkelijk overtuigd is van zijn zonde, denkt dat de tijd de wonden wel zal helen. Dat als het nu 5 jaar geleden is, ja, dan is het toch zo erg niet meer als nog enige schuld in mij overgebleven is. Er is volstrekt geen recht gedaan. Er is volstrekt niets gebeurd. Maar in het oog van Absalom is het allemaal al minder erg geworden door middel van de tijd. En dan in het 33e vers, dan lezen we dat Joab naar de koning toe gaat. Dat hij Absalom mag roepen en dan komt Absalom tot de koning. En hij buigt zich voor de koning ter aarde, voor des konings aangezicht. Ik hoor verder niets. Ik hoor geen schuldbelijdenis, ik hoor geen schulderkentenis, ik hoor geen klagelijk bewenen van de zonden. Ik zie alleen dat hij in het stof buigt voor zijn vader. En dan doet David iets bijzonders. Iets vreemds. En opnieuw zeg ik het recht struikelt op de straten, want wat doet hij? En de koning kuste Absalom. De kanttekeningen zeggen, tot een volkomen verzoening. Vergeving van zijn zonde. U zegt, mooi hè. Het is toch mooi. Dat David zo genadig is. Nee, David bewijst genade voor recht. David bewijst genade aan deze man die in het geheel niet is overtuigd van zijn zonde. Helemaal geen zonde erkent en beleidt. Geen spijt heeft van zijn zonde. David zegt als het ware, stil maar hoor, het is al goed. Maar er is geen recht gedaan. Moet vanavond de vraag stellen. Is dat niet iets wat wij in onze dagen zoveel zien en zoveel horen? Ja, je hoeft geen ellendekennis te hebben. Je hoeft je schuld niet te ondervinden. Je hoeft de doodvonnis over je leven niet te onderschrijven. Je hoeft het niet eens te worden met Gods recht. Want ja, God is toch genadig. God kust je toch wel in al zijn goedheid en al zijn genade. Oh ja? Zullen we dan vanavond nog even wat verder kijken, wat de vruchten zijn van deze zogenaamde rechtvaardiging van Absalom? Absalom, die wel in stof terechtgekomen is, die wel door zijn vader David gekust is. Maar nu gaan we door. Wat zijn de vruchten van deze rechtvaardiging van Absalom? Ik zeg het nog maar opnieuw. Deze rechtvaardiging voor recht. Nou, we lezen dat direct in het 15e hoofdstuk, het eerste vers. En het geschiedde daarna dat Absalom zich liet berijden, wagen en paarden en 50 mannen lopende voor zijn aangezicht heen. Hij staat op, uit het stof, is nu gekust, is nu gerechtvaardigd en daar gaat hij. Hij neemt gelijk koninklijke eer en koninklijk aanzien aan en daar gaat hij met een optocht aan mensen, daar komt Absalom. Is dat een vrucht? Is dat een vrucht van werkelijke zielsvernedering? Is dat een vrucht van werkelijke genade? Uiterlijk vertoon, nu ben ik echt gerechtvaardigd. Nu heb ik echt genade ontvangen. Ik ben nota bene door David zelf gekust. Vanavond direct maar de slag maken. Is de vrucht van een niet grondige overtuiging. Is de vrucht van genade voor recht niet heel veel hoogmoed? Heel veel godsdienstige optochtelijkheid. Zie mij eens bekeerd zijn. Zie mij eens gerechtvaardigd zijn. Ik ben nu ook bekeerd. En dan blijkt het tweede uit het leven van Absalom dat hij niet daadwerkelijk weet van zielsvernedering. Weet u hoe hij dat kan zien? Omdat zodra hij dan in de stad Jeruzalem komt, dan gaat hij zelf recht spreken. En hoe doet hij dat? Wat is de vrucht van de vrijspraak van Absalom? Dat hij ook anderen zonder recht genade geeft. Kun je meelezen? Ook maakte zich Absalom des morgens vroeg op en stond aan de zijde van de weg der poort. En het geschiedde dat Absalom alle man die een geschil had om tot de koning ten gerichte te komen tot zich riep. Dus die mensen die naderen tot Jeruzalem, die kwamen met vragen, met rechtszaken, met geschillen tot de koning. Maar voordat ze bij David konden komen, was daar aan het begin bij de poort Absalom al. En die zei, kom maar, ik los het wel op. En hij vroeg dan, nou, uit welke stad zijt gij? En als hij dan zeide, uw knecht is uit één der stammen Israëls, zo zeide Absalom tot hem, zie, uw zaken zijn goed en recht. Praat er nergens meer over. Het is goed hoor. Heb u een rechtsgeding? Heb u iets verkeerd gedaan? Heeft u gezondigd? Uit welke stad komt u? Oh, is het goed hoor. Genade voor recht. Genade voor zielsvernedering. Genade voor schuldigstelling. Is goed hoor. Nog meer. Want ten tweede maakt hij de rechtspraak van zijn vader ook nog eens belachelijk. Hij zegt, gij hebt geen verhoorder van des konings wegen. Hij zegt eigenlijk, je kunt veel beter naar mij toe komen, want bij mij heb je het veel sneller voor elkaar. Als je naar David moet, nou... Dat gaat allemaal zo moeilijk. Je kunt beter bij mij zijn. En dan zegt hij, onvoorstelbaar hè, heb je een moord op je geweten. Dan zegt hij, och dat men mij ter rechter aanstelde in het land. Dat alle man tot mij kwamen die een geschil of rechtszaak heeft. Dat ik hem recht spreken. Ach, dat alle mensen toch tot mij kwamen. Ik, Absalom, ik los het zo op. Ja, duidelijke vruchten dat hij er nooit iets van heeft geleerd. Voor zichzelf niet en daarmee een verstoorder en een omverwerper van het recht in Jeruzalem. Levensgevaarlijk. En dan nog iets, hij was ook uiterst vriendelijk. Als iemand tot hem naderde om zich voor hem te buigen, dan stak hij zijn hand uit, hij greep hem, hij kuste hem, hij zei, kom maar bij mij hoor. Het was zo fijn en zo goed om bij Absalom te komen. Als je maar iets misdaan had, het was direct goed. En je kreeg direct een kus. Maar er werd geen recht gedaan. En alzo stal Absalom het hart der mannen Israël. Zo krijg je veel volk. Zo krijg je veel volgelingen. Zo krijg je veel mensen die allemaal in vervoering komen. Want bij Absalom is het zo fijn.
Waarom?
Want Absalom praat niet over de schuld. Absalom zoekt niet uit waar het werkelijk over gaat. Absalom praat niet over de zonde. Absalom praat niet over het oordeel. Absalom praat niet over de straf. Absalom vraagt hooguit, waar kom je vandaan? En verder is het goed hoor. En zo stal hij het hart der mannen Israëls. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijke leer. Waar kussens onder je oksels genaaid worden. Waar ze zeggen, het is goed hoor. Maak je geen zorgen joh. Het is goed hoor, God is genadig. Ik vond benauwdheid, droefenis. Och Heer, och wiet, mijn ziel door u gered. Ja, dat is allemaal niet van David. Dat is moeilijk. Dat hoeft niet. Nee, bij Absalom, dat is het zo voor elkaar. Mag ik u vanavond een ogenblik meenemen naar iemand anders? Niet naar Van de Groe, niet naar Absalom. Niet naar David, maar naar de Heer Jezus Christus. Weet u waarom hij gekomen is? Nou, een kind zegt vanavond, ja, om de zonde te vergeven. Ja, dat is waar. Maar weet je waarom hij ook gekomen is? Ik zal het nog een keer laten horen uit Jesaja 59. Waarom is Christus gekomen? Omdat het recht achterwaarts geweken is. Omdat de gerechtigheid van verre staat. Omdat de waarheid op de straten struikelt. Omdat ze gewoon tegen Tamar zeggen, joh, niet over praten. Omdat je gewoon je broer kan vermoorden en je vader dan vervolgens zegt, kom maar weer naar huis. Omdat je genade kan krijgen zonder enige schulderkentenis en schuldbelijdenis. En ze dan gewoon tegen je zeggen, het is goed hoor. De waarheid ontbreekt er, klaagt de Heere in Jesaja 59. En dat is kwaad in de ogen van de Heere, want er is geen recht. En dan, hè, zou je vanavond wenen. Echt, als je daar oog voor krijgt, zou je wenen. Dewijl hij zag, God zag, dat er niemand was. Dat er niemand was die recht deed. Dat er niemand de zaak van Tamar op zich nam. Dat niemand voor het recht van God opkwam. Dat niemand zei, maar het is noodzakelijk om je zonden te belijden en te laten om barmhartigheid te verkrijgen. Omdat er niemand was. Zo ontzette hij zich, God. Hij ontzette zich. En dat zouden wij ook moeten doen. Omdat er geen recht is. Weet u waar er geen recht voor is? Voor 35.000 baby'tjes die ieder jaar in de moederschoot worden vermoord. Er is geen recht. Voor al die mensen die daar, als ze oud geworden zijn en de kinderen het allemaal moeizaam vinden om voor papa en mama te zorgen, dan maar kiezen uit een schuldgevoel voor euthanasie. Er is geen recht, het struikelt op de straten, geliefde. En de Heere ontzet er zich over. En de Heere, ik ga vanavond iets zeggen, de Heere ontzet er zich over. Dat je je hele leven lang God op zijn hart durft te trappen. 5 jaar, 10 jaar, 30 jaar, 60 jaar. Dat je God je hele leven lang durft te beledigen. In zijn aangezicht durft te spugen. Hem durft te verachten en te versmaden. En dan komt er een moment in je leven, dan word je bijvoorbeeld ziek. Of er is een sterfgeval in je familie. En je denkt, ja, ik moet ook eens sterven. En je zegt nu ja. Ja, wat nu ja? Nou, gelukkig is er genade. Oh ja, Dus je durft God 60 jaar op zijn hart te trappen. En vervolgens beleid je geen schuld, erken je geen straf. Buig je niet voor zijn vonnis en voor zijn recht. En zeg je, nou ja, huppelen van zielenvreugd. Hoort u hoe erg dat is? Hoor je hoe gemeen het is dat Absalom tegen Tamar zegt, stil maar hoor. Tamar is geen recht gedaan, arm kind. De nakomelingen van Ammon zijn geen recht gedaan, arme nakomelingen. Is toch niet eerlijk of wel? Het zou je vader maar zijn. Wordt naar een schaafscheerdersfeest gelokt, wordt daar vermoord voor het oog van iedereen en dan? Toch genade, krijg een kus van David. Nou hebben we God op het hoogst misdaan. Heb je daar ooit verdriet van gehad? Ooit pijn van gehad? God die enkel goed is en vriendelijk en weldadig? Denkt u daadwerkelijk dat deze God er genoegen mee neemt dat je om het recht heen meent dat het allemaal wel goed is? Voel je? Is niet eerlijk, hè? Voor Tamar. Is niet eerlijk, hè? Voor Ammons familie. Is niet eerlijk, hè? Voor God. Toch intens gemeen. Dieper kun je toch niet zinken? Iemand zoveel pijn doen dat je zijn eigen lieve zoon aan het kruishout spijkert. Dat je schreeuwt weg met deze. Dat je hem veracht en versmaat. Bespot en bespuwt, een doornenkroon op het hoofd van zijn eigen lieve zoon zet en met een stok opslaat, zijn rug kapot slaat, er een mantel omheen slaat, in zijn gezicht spuugt en zegt, profeteer. En dan ben jij ziek en dan komt de dood en zeg je, oh, gelukkig is de genade. Oh ja, erg hè. Geloof er maar niks van. Loop maar aan die Absaloms voorbij. Die bij de poort staan en zeggen, waar woon je? Goed hoor. Doet God niet. Gaat niet om zijn recht heen. Alleenlijk, zegt hij. Ken uw ongerechtigheid. Waarmede gij tegen mij gezondigd hebt. Erken uw schuld die mij tot straf bewoog. Is dat nou zoveel gevraagd? Is dat nou zo onrechtvaardig? Is dat nou zo'n vreemde gedachte, dat het toch wel rechtvaardig is om God te erkennen in alles wat hem is aangedaan? We hebben notabene niet alleen zijn zoon gekruisigd, we hebben de hele schepping in de dood geworpen. Maar er was niemand die recht deed, zelfs David niet. Niemand. Ik zou vanavond alleen maar dit willen herhalen. Om de ene zin. En hij ontzette zich. Vind je het ook ontzettend? Ontzettend erg. Dat er niemand is die voor de waarheid staat. Dat er niemand is die voor het recht van God staat. Dat niemand zich zorgen maakt over de vraag. Waar de eer van God dan blijven moet. Maar dan. Dan hebben we gelezen. Nee, eerst nog in Jesaja 59 zegt de Heere, omdat er dan niemand is, bracht hem zijn arm heil aan. En zijn gerechtigheid, die ondersteunde hem. Wat heeft God gedaan? Hij heeft zijn zoon gezonden, de rechtvaardige. Ja, bij Absalom, als je er wat aardig uitzag, uit de goede plaats kwam, misschien nog wel wat betaalde, dan was je zaak al snel opgelost. Maar als Christus komt, zegt Jesaja in Jesaja 11, dan zal hij naar het gezicht zijner ogen niet richten. Hij zal naar het gehoor van zijn oren niet bestraffen. Christus laat zich niet door wat veinzerij, door wat buigen in het stof zoals Absalom bewegen om je genade te bewijzen. Hij laat zich niet ompraten met wat babbelpraat van ons. Christus richt met gerechtigheid. Hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands zal hij met rechtvaardigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen zal hij de goddelozen doden. De Heer Jezus doet recht en gerechtigheid. En weet u hoe je recht doet? Misschien kent u dat al, kinderen. Ben je een keer bij zo'n rechtbank geweest, dan zie je zo'n mevrouw staan, mevrouw Justitia, die heeft dan een ouderwetse weegschaal in haar handen. Met twee schaaltjes. En wat doet een rechter? Die legt aan de ene kant er iets in en aan de andere kant er iets in. En de vraag is het waar? Weegt het wat u zegt? Aan de ene kant worden uw zonden gelegd en aan de andere kant uw gerechtigheden. Nou, ik heb zoveel gebeden, zoveel keer naar de kerk geweest, zoveel boeken gelezen, vult u maar in. Zoveel tranen geschreid, leg het er maar in. En aan de andere kant worden de zonden gelegd en dan zal het blijken. Nou, welke kant slaat het uit? U zegt, nou, twijfelgeval. Of zegt u, ik weet het wel. Want al mijn gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed. Dus in dat hele schaaltje van goede werken ligt niets. Maar in die andere schaal ligt een schuld die tot aan de hemel reikt. Kijk er eens naar vanavond. Hoe slaat het uit? Men zegt vanavond als eerlijk. Is het dan rechtvaardig als u voor eeuwig verloren gaat? Moeten we dichter bij het schaaltje naderen? Wat ligt erin? Zal ik het maar niet doen. Moet je eens kijken in het schaaltje wat erin ligt. Ontzaglijk. Nou, leg er dan wat in het andere schaaltje. Iets goeds. Wat wilt u erin leggen? Niets. U hebt niets. En dan? Dan zegt God, er is niemand die recht doet. Ja, één. God doet recht. Dat betekent dat als uw schaaltje van zonde vol ligt en van uw gerechtigheid leeg is, doet God recht. Dan gaat u rechtvaardig voor eeuwig verloren. U en ik. Het zachtelijke. En dan niets te hebben om erin te leggen. De vorige keer vroeg ik het u en vanavond nog maar opnieuw. Bent u het daarmee eens? Kom. Vanavond voor de Heer. Voor zijn aangezicht zegt de Heer. Zijn we het eens? Ja? Wat hebt u dan te zeggen vanavond? Net als Absalom. Nou, ik heb nou een paar keer gevraagd. De Heere luistert niet. Ben u boos? Of zegt u, ik heb het niet verdiend. Als u ooit nog naar me om zou zien. Ik heb niets meer om voor u te bestaan. Alleen mijn schuld, alleen mijn zonde, alleen maar ongerechtigheden dan. Dan gaat God recht doen. Nee, niet als Absalom. Nee hoor. Weet u hoe God recht doet? Moet je vanavond goed luisteren. Hè? Moet je alles vergeten. Moet je één ding onthouden. Weet je hoe God recht doet? Zie je het nog eens? Dat schaaltje met gerechtigheden is leeg. En die schaal met zonde en schuld is helemaal vol. Hoe moet het nou? En wat doet God? Hij neemt van dat schaaltje van uw zonde en schuld al uw zonde. En hij legt ze op Christus. En hij neemt van Christus al zijn gerechtigheden en hij legt ze in dat lege schaaltje. Waar u geen enkele gerechtigheid hebt, hij legt het erin. En dan? Dan doet God recht. U zegt echt waar? Ja. En wat is recht? Wat is recht als je zondeschaal leeg is en je gerechtigheidsschaal vol is? Wat is dan rechtvaardig? Dat je voor eeuwig beloond wordt met de eeuwige heerlijkheid, met de eeuwige zaligheid, dat je eeuwig bij God mag zijn. Kijk, dat is genade door recht. Dat betekent u niets, Christus alles. Bij Absalom legt hij er wat bij in je schaaltje met goede werken en hopelijk krijgen we het in balans. Maar God zegt, nee, rechtvaardig is dat ik u verdoem en vervloek. Maar genade is dat ik u, o rechteloze, goddeloze zondaar, rechtvaardig om de gerechtigheid van Jezus Christus alleen. Hij ontzette zich. Er was niemand. Niemand die recht deed totdat Jezus kwam. Daarom zongen we op Psalm 98. Kun je het je voorstellen? Kunt je je voorstellen, als je nou vanavond hier zit en je zegt, man, ik worstel zo met zo'n schaal vol zonde en ik moet voor eeuwig verloren gaan en ik heb niets meer om in te brengen. En nu hoort u vanavond van die eeuwige gerechtigheid in Christus. Zou je dan niet zingen met Psalm 98? En zeggen, kom rivieren met de handen klappen. Kom bergen vreugde bedrijven. Voor het aangezicht des Heren, waarom? Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Hij komt. Wat zeg ik? Hij is gekomen. Wat zeg ik? Hij is vanavond hier. Waar twee of drie in zijn naam vergaderen, hoe klein en eenvoudig ook, hij is hier met zijn volkomen gerechtigheid. En hij zegt, komt. Laat ons vanavond tezamen rechten. Al waren uw zonden als scharlaken, al lag uw schaal vol met zonden tot aan de hemel toe. En dat ligt hij toch. Zijn we het eens, zegt de Heere, dat je nooit meer zalig kunt worden? Nooit meer. U zegt ja. Oh, wat ligt daar een gemak en een zaligheid in om niets meer te hebben. Niets meer te wezen, niet meer te vechten en te strijden om nog wat in je schaaltje te krijgen. Maar om er vanavond de wapens in te leveren en de gereedschappen in te leveren. Zeggen, Heer, hier ben ik. Verloren, hier ben ik. Ik heb niets meer. Ik heb helemaal niets meer, Heer. O wonder van genade. Eeuwig, eeuwig zal dat uitgewonderd worden. Dat God zijn Zoon gezonden heeft, de rechtvaardige spruiten, die zijn gerechtigheid legt in mijn schaaltje. O, zou je dan niet huppelen van zielenvreugd? Als hij je wens verkrijgt. O zalige, zalige Heer Jezus. Zalige, volkomen gerechtigheid. Voor een volkomen uitgeschudde, lege zondaar. Misschien zit er vanavond iemand hier die zegt het, nou misschien niet met zoveel woorden, maar komt wel op neer. Ik ben het met u eens, mijn schaal vol zonde ligt vol. Maar ik ben niet met u eens dat die andere schaal leeg is. Want ik kan niet ontkennen in mijn leven dat ik zo gekerkt heb en zo gebeden heb en zo aangedaan ben geweest en zo God gezocht heb. En dat ligt toch in dat tweede schaaltje. Jammer. Jammer. Want een van de eigenschappen van deze volkomen gerechtigheid van Christus is, neem vanavond mee, dat die alleen maar in een volkomen lege schaal kan. Het is geen aanvullende zaligmaker, geen helpende zaligmaker. Het is een volkomen zaligmaker. En de ziel die zegt, ik heb niets, jubelt het uit en zegt, zulk een is mijn liefste. En een godsdienstig mens zegt, deze reden is hard. Ik moet even kort nog verder gaan. Want wat blijft er nu eigenlijk over van al die vriendelijkheid, al dat lieve en dat kussen en omhelzen en vrijspreken van Absalom daar aan die poort? Wat blijft er eigenlijk over van zo iemand die gerechtvaardigd is voor recht? Nou, het blijkt uiteindelijk wat het heeft opgeleverd in zijn leven. In ieder geval veel godsdienst. Lees maar mee in 2 Samuel 15... het 7e en het 8e vers. Het heeft in ieder geval een godsdienstige vrucht. Hij zegt, ten einde nu van 40 jaar is het geschied. Dat Absalom tot de koning zeide, laat mij toch heen gaan. En mijn gelofte die ik de Heere beloofd heb, te Hebron betalen. Want uw knecht heeft een gelofte beloofd als ik te Gezer in Syrië woonde, zeggende: indien de Heere mij zekerlijk weder te Jeruzalem zal brengen, zo zal ik de Heere dienen. Godsdienstige vruchten. Voor wie dat woord proeft en weegt, die voelt het al aan. Hij gaat heen om zijn gelofte te betalen. Hij heeft een gelofte beloofd. Hij heeft met eerbied gesproken de Heere omgekocht en gezegd: als u me terugbrengt in Jeruzalem, zal ik u dienen. Ja, nou blijkt hij al, ik weet niet hoeveel jaren, maar een aantal jaren in Jeruzalem te zijn. En dan moet hij zijn gelofte nog betalen. Kent u dat? Heb je God ook al 1000 keer van alles beloofd? Hoe vaak heb je bij het avondmaal misschien wel gezongen uit volle borst: al mijn geloften u betalen. En? Niets. Mislukt. Maar zo niet bij Absalom. En zijn vader die ziet het niet, hij merkt het niet. En hij zegt: ga heen in vrede. En dan gaat hij naar Hebron. Ik moet het kort afmaken vanavond, u kent de geschiedenis wel. Hij roept zichzelf uit tot koning. Hij gaat naar Jeruzalem. Zijn vader moet op de vlucht gaan. 1 grote ellende. Waarom? Waarom die grote ellende in dat leven van David? Terug naar het begin. Het recht struikelt op de straten. Nu naar vandaag de dag. Waarom zoveel ellende in ons land? Er is geen recht. Waarom zoveel ellende in onze gezinnen, met onze kinderen, onze huwelijken? Er is geen recht. Waarom zoveel ellende in onze kerken, in kerkraden, in gemeenten? Waarom ruzie, gedoe, breuken, scheuren? Er is geen recht. Het struikelt op de straten. Wordt er onrecht gedaan? Stil maar. Voor de goede vrede. Wordt de waarheid niet gepreekt? Stil maar. Voor de goede vrede. Bedriegen mensen zichzelf voor de eeuwigheid? Blijkt duidelijk uit hun vruchten dat het niet waarachtig is. Stil maar hoor. Dan worden ze boos. Wordt Gods recht niet gepredikt? Wordt de eer van God niet hoog gehouden door hem recht en gerechtigheid te erkennen? Stil maar, zo'n woord horen de mensen liever niet, ziet u wel. Maar het gevolg in het leven van David is dat alles kapot gaat. Het gevolg in ons leven, in onze kerken, is dat alles kapot gaat. We moeten terug. Terug naar recht en gerechtigheid. In de prediking, in onze binnenkamer, moet het er recht aan toegaan. Recht is recht. Krom is krom. Hoe ziet dat er dan uit? U zegt, hoe ziet het er dan uit als dat toch in de samenleving enigszins vorm krijgt? Nou, ik zou een paar hele kleine dingen willen laten zien. David, die aan het begin van deze avond duidelijk openbaar kwam dat hij geen recht deed. Jammer. Maar dan toch iets van die ware zielsvernedering. Hoe krijgt dat dan toch gestalt in het leven van David? Nou, dat zien we bij Simaï. Als David dan Jeruzalem moet ontvluchten, dan komt daar zo'n man, Simaï. Die man die vloekt David, gooit met stenen, stuift met stof enzovoorts. En hij schreeuwt en zegt: ga uit, gij man des bloeds, gij Belials man. De Heer heeft op u doen wederkomen al het bloed van Sauls huis. Nu heeft de Heer het koninkrijk gegeven in de hand van Absalom. Zie, nu zijt gij in uw ongeluk, omdat gij een man des bloeds zijt. Zo schreeuwt Simaï, zo krenkt Simaï David, zo doet hij hem pijn, hij gooit stenen naar David. Vloeken en tieren en schelden en dan in zijn hart steken: God heeft u verlaten. En dan blijkt zo'n mooie vruchten. Dat vind ik zo mooi. van een ware zielsvernedering, waar je bij Absalom helemaal niks van leest. Hè? Weet je wat hij zegt? Eerst zeggen ze, knechten, kom, laten we zo'n kop van hem nemen. Je kunt er niet over onze kant laten gaan, koning, dat je zo gevloekt wordt. Nee, zegt David, laat hem vloeken. De Heer heeft gezegd, vloek David. Is wat? Die man is zo vernederd. Je kan David, kun je met stenen bekogelen, met stof bestuiven. Je kan hem krenken tot in zijn diepste vezels. En toch zegt die man, stil maar. Weet je wat het verschil is? Tussen Absalom, die gest van zijn buurman in de brand steekt, omdat hij na twee keer toe niet gehoord wordt. En David, ware zielsvernedering. Ik zei het vorige keer, hè? Dan is er in je leven iets geknakt. Dan is die ijzeren nekzenuw verbroken. Is die grote sterke wil is vernederd. En je bent gaan leren buigen. Buigen voor God. Buigen voor zijn oordeel. Buigen als God je tegenkomt. Buigen als andere mensen je iets aandoen. Buigen. Wat een heerlijke, schone vrucht van genade. Nou, tot slot. Misschien zegt u, ja, dat is David. Nou, ik las in datzelfde hoofdstuk, moet vanavond maar eens nalezen. Ja, over Mefiboset. Ook zo'n man, hè. Waarom heb u omgezien naar een dode hond als ik ben? Is dat geen zielsvernedering? En dan heeft David hem rijk gezegend, hè, dat weet u wel, en Ziba tot een knecht aangesteld. En als David dan moet vluchten uit Jeruzalem, dan komt Ziba en die zegt, ja, uw knecht Mefiboset, ja, die wilde niet komen. Gemeen, hè. En David gelooft dat, recht struikelt op de straten. Maar als David wederkeert naar Jeruzalem, komt hij Mefiboset tegen. Dan zegt hij, met even in mijn woorden, waarom was je er niet? Dan blijkt dat Ziba Mefiboset heeft opgelicht. En vuil en zwart gemaakt heeft bij koning David. Maar David kan niet meer terug op zijn woorden en zegt dan, nou ja, dan moet je de helft maar nemen en de helft aan Ziba geven. Ja, en dan zou je denken, dan zegt Mefiboset, dat is niet eerlijk. En die zal eens strijden voor zijn rechten, voor zijn... Toch? En dan zegt Mefiboset, hij neemt het ook gans en al. Wil je het allebei? Goed hoor. Vernederd. Zo mooi. Hè? En weet je, dit vind je nergens in de wereld. Je vindt in de wereld aardige mensen en actieve mensen en weldoeners en vult u maar in, allemaal. Maar vernederde mensen, die hebben leren buigen onder Gods recht en daar is iets in hun leven voor eens en voor altijd geknakt, die buigen. Echt waar, hoor. Als iemand zegt, wil je jas, dan zeg je, wil je die ander ook? Als je een waterput gegraven hebt en er komen herders en die zeggen, wil je put, dan zeg je goed, dan graaf je een nieuwe, komen ze weer, zeg je goed, graaf weer een nieuw. Dat doet genade. Buigen. Buigen. Want een kenmerk en daarom, waarom is er zoveel strijd? Ik zeg het maar weer, in de kerk en in huwelijken en gezinnen en in vriendschappen. En vult u maar in, nooit met Gods recht te maken gekregen. Nooit gebogen, nooit met God eens geworden. Dat je niks meer verdiend hebt. Als je niks verdiend hebt, kan het ook nooit tegenvallen, toch? Ja, ze nemen de helft van je bezittingen. Ja, maar ik heb niks verdiend. Heb ik nog veel? Ziet u. Zullen we samen de Heere smeken of we mogen wederkeren. Of we de Heere mogen gaan leren erkennen. Voor het eerst en steeds opnieuw. In zijn recht. In zijn vonnis. Of we mogen leren bukken en buigen. Weet je wat de vrucht is? Weet ik zeker. Dan zeggen de mensen straks in Alblasserdam en in Krimpen. En weet u waar allemaal vandaan komt? Zeggen ze, ziet hoe lief ze elkander hebben. Ze buigen voor elkaar. De een acht de ander uitnemende dan zichzelf. Hoe kan dat? Hebben we nog nooit gezien. Nee, omdat je nog nooit gezien hebt dat iemand oprecht en wezenlijk vernederd is. Onder Gods krachtige hand. Tot slot. Ik kan niet anders en ik wil niet anders dan toch eindigen met de zaligmaker. Wie is er het meest, het diepst vernederd? Is het de Heer Jezus Christus niet? Die daar gekropen heeft in de hof. Als een worm en geen man. Die drinkbeker, de ontzaglijke drinkbeker van Gods toorn en vloek en gramschap. Over zijn zonde, die had hij niet. Over de zonde van zijn uitverkoren kerk en wat zei hij, indien het mogelijk is dat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar dat buigen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij heeft hem leeggedronken tot de laatste druppel. Zie op hem, zie op Jezus en leer wat ware zielsvernedering is voor God. Laten we eindigen. Heere, getrouwe herder. Wij danken u ootmoedig dat u ons ook vanavond leidde. Door die grazige weiden van uw woord. Wat ligt er toch een onderwijs in de schriften. En wat worden we toch ook vanavond gewezen op die wezenlijke, kernachtige zaken. Van die ware vernedering. O Heere, leer het ons door uw Heilige Geest. O geef ons dat ons de vinger uitgestoken mag worden. Gij zijt die man. Dat we met David mogen leren uitroepen. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Dat we het met de dichter mogen uitroepen. Ik erken mijn schuld die u tot straf bewoog. Ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Maar o Heere, wat was het een troostvol ogenblik vanavond. Toen we zo die weegschalen voor ons zagen en onze hemelhoge schuld daarin. O, wie zou niet uitroepen, wee mijner, ik verga. Maar o, ontzaglijk wonder. Dat we ook mochten horen van die volkomen gerechtigheid van uw dierbare Zoon. Die gelegd wordt in onze weegschaal. Daar waar onze zonden en schulden op de rug van hem gelegd worden. O, dierbaar kind. O stof van vreugd, o geschenk van het alvermogen. Geef ons dan, de Heer Jezus. Dan hebben we genoeg. Heer, vergeef al het zondige, al het tekort. Mogen de woorden in de harten indalen, Heer. Smeek het u, om Jezus wil alleen. Amen. Zullen we samen zingen tot slot Psalm 97 en daarvan het zesde vers. Beminnaars van den Heere, verbreiders van zijn eer, hoop steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Hij, die in tegenspoed zijn gunstgenoten hoedt, verleent hun onderstand en redt ze uit boze hand, die op hun onschuld woedt. Psalm 97 vers 6.